Ik zal proberen om antwoord te formuleren op de verschillende vragen die jullie gesteld hebben. Ik begin eerst met de vraag: leiderschap vereist zelfkennis en kennis van sterke en zwakke punten. Dit komt natuurlijk niet vanzelf, maar stoelt grotendeels op ervaring en fouten. Er zijn er twee vragen. Hoe ga je als senior, tussen aanhalingstekens, vergeef me het woord, om met een junior die dit nog moet ontwikkelen? En de tweede vraag is: hoe kom je doelgericht tot zelfkennis als junior? Ik denk dat het heel goed is, tenminste, ik probeer te vertellen hoe het bij mijzelf gegaan is en hoe het binnen onze gemeente gegroeid is en zich tot op heden heeft ontwikkeld. Het moment waarop ik de kans kreeg om mij te ontwikkelen, merk ik dat de leiders in mijn leven mij veel gestimuleerd hebben en bemoedigd hebben. En dat is iets wat ik weinig tegenkom in het algemeen als het gaat om leiders die jongere leiders moeten helpen. Dus dat een aspect is dat heel erg belangrijk is, namelijk hoe de senior leiders, de junior leiders proberen te bemoedigen en proberen aan te sporen. Een gevaar daarbij is dat ik merk dat senior leiders vaak geneigd zijn om corrigerend te bemoedigen. Terwijl ik probeer om dat bewust achterwege te laten. Omdat je merkt het moment waarop je corrigerend gaat bemoedigen, toch er iets doorcijpelt van: zie wel, ik doe toch niet goed. Zie wel, ik kan het toch niet. Dus het bemoedigend is juist de mogelijkheid waarbij de persoon groeit. Ik kan makkelijk leven, moet ik zeggen, maar dat is iets van mezelf. Ik kan makkelijk leven met mensen die iets fout doen. Of mensen die iets anders doen dan dat ik het zou doen. Of zelfs dat er minder succes is dan wanneer ze het zouden doen zoals ik het doe. Kunnen jullie me volgen? Dus dat prikkelt bijna elke leider om er bovenop te springen en dan te gaan sturen en te gaan corrigeren. Nou, dat doe ik niet. Ik denk het moment waarop die persoon in wezen dingen tegenkomt, dan komt wel het moment dat ik kan helpen. Soms door vraagstelling van: heb je ook gedacht dat het ook zo zou kunnen? Ik train mezelf bijvoorbeeld in de manier waarop ik mensen, leiders in het algemeen, coach. En dat heeft heel veel te maken met de wijze waarop je vragen stelt. Door je vraagstelling goed bedoeld kan iemand dichtklappen. Door je vraagstelling kan iemand zich afsluiten. Door je vraagstelling kan iemand heel erg openkomen. Dus dat is een heel belangrijk aspect. Het tweede wat belangrijk is, is dat je in ieder geval mensen helpt om hun sterke en hun zwakke kanten voortdurend te leren kennen. En in dat opzicht denk ik dat het open gesprek daarbij heel erg belangrijk is. Een groot nadeel dat ik over het algemeen zie in het leiderschap, misschien dat het straks bij andere vragen ook weer aan de orde komt, maar ik pak het meteen mee wegens deze vraagstelling. Ik merk namelijk dat er weinig echt geïnvesteerd wordt in nieuwe leiders. Mensen krijgen een taak, krijgen een verantwoordelijkheid en dat is het. We zien elkaar wel weer een keer of wanneer het een keer misloopt. Terwijl bij ons het moment waarop iemand een verantwoordelijkheid ontvangt, en zeker in het leiderschap, dan is het bij wijze van spreken noodzakelijk dat mijn leiders mij vertellen: hoe ga je de persoon coachen? Hoe vaak kom je met die persoon samen? Wanneer bid je samen met die persoon? Wanneer nodig je de persoon uit om over de dingen door te praten? En dan hoeft er niet zoveel gewicht zelf te krijgen, maar de persoonlijke aandacht. Ik probeer het zelf zo te doen. We hebben vrij veel jonge leiders binnen ons team. Ik probeer het zo te doen dat ik, omdat ik natuurlijk in de luxe situatie heb, zit verkeerd, dat het bijna allemaal betaalde krachten zijn, dat ik principieel één keer in de maand met ze samenkom. Eén op één. Gewoon om te luisteren van: hoe gaat het? wat gebeurt er. Gewoon alleen maar de aandacht voor juniorleiders is meer dan goud waard. Dan hoef je nog niet eens iets te zeggen. Maar alleen maar naar ze te luisteren is al goud waard. Dus dat is een heel belangrijk aspect. En ik denk dat het goed is om met iemand dan vervolgens, als het gaat hoe kom je doelgericht tot zelfkennis als een juniorleider, onder andere door heel bewust gewoon je eigen functioneren te proberen in kaart te brengen. Ik merk dat in evangelisch Nederland zulke zaken, daar zijn we heel erg bang voor. We willen het graag aan de geest overlaten om zulke dingen aan het licht te brengen, terwijl het gewoon goed en noodzakelijk is om gewoon heel concreet die vraag te stellen, waar ben je sterk in, waar ben je niet sterk in? Ik heb een test voor jullie meegenomen. Dat hoef je niemand te laten zien, dat is echt voor jezelf. Het is een zelfbeoordeling test over wat voor soort leider je bent. En ik hoop dat we de gelegenheid nog krijgen om het hier zo alvast in te vullen. Maar zulke dingen gebruik ik heel veel binnen onze gemeente. En daardoor kan bij wijze van spreken, kunnen leiders heel goed in wezen hun eigen sterke kanten en hun zwakke kanten leren kennen. We proberen het ook een aantal keren in het jaar, meestal zo'n 4-5 keer in het jaar. Dan gaan we met onze breed leiderschapsteam, gaan we dan een weekend weg. Meestal dat we 2 dagen dan eventjes weg zijn uit Drachten. Waarbij we heel veel werken aan leiderschapsontwikkeling, visieontwikkeling, aan een training en coaching. En dan doen we heel veel van dit soort zaken. Zodat we ook van elkaar weten van wie is waar sterk in. Waar liggen de krachten, waar liggen de kwaliteiten. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om gewoon het puur echt op deze manier boven water te krijgen. En wat ik een geweldige mogelijkheid vind, is altijd ook de netwerkstudie van Willow Creek. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan zou ik zeggen, dan zou je dat absoluut een keer gewoon als leiderschapsteam moeten maken. Dan merk je gewoon in wezen hoe de dingen naar voren komen. Soms kan het verrassend zijn, soms kan het ontdekkend zijn. En ik denk zeker naar jonge leiders toe, help je ze geweldig wanneer een jonge leider de kans krijgt om op die manier zichzelf te ontdekken waar zijn mogelijkheden of haar mogelijkheden liggen. Dat zeg ik er voorlopig over. Als er vragen nog over zijn, als jullie erop in willen gaan, voel je vrij om daarop te reageren. Anders probeer ik in ieder geval door te gaan. Het delen van je leven. En het delen van je leven, daarin noemde je dat er risico's aan verbonden zijn. En dan worden vragen gesteld, welke risico's zijn daaraan verbonden? En wat deel je wel en wat deel je niet? Het moment waarop je je leven begint te delen, dan maak je jezelf heel erg kwetsbaar. Dus dat is een van de grootste risico's die je deelt. Er zijn momenten geweest in de loop van de jaren dat Nelke en ik bijvoorbeeld op een gegeven moment het naar God toe hebben uitgeschreeuwd. We delen ons leven nooit meer met mensen. Omdat we zo gepakt waren of zo negatief met wat we gedeeld hadden, zeg maar, in het openbaar was omgegaan. Of dat dingen verdraaid waren. En dat doet zoveel pijn. Ik herinner me het als de dag van vandaag dat de Heilige Geest mij in gedachten bracht van, zou Jezus ook zo hebben gereageerd? Denk maar na zijn opstanding uit de doden, wat hij met zijn vrienden heeft beleefd. En hoe hij terugkomt, gaat hij toch weer door. Nou, toen hebben we alles weer bij elkaar geschraapt. Hebben we het weer bij de Heer gebracht. En we zeiden, Heer, en we gaan toch weer die weg. Want we willen zo graag zijn en worden als Jezus. Dus dat is het risico. Dat je pijn eraan zal leiden. Maar laat ons heel eerlijk zijn, dat is ook in je relatie als man en vrouw. Elke man, elke vrouw die een intieme relatie wil hebben met de ander, zal pijn moeten incasseren. Je vrouw kan nog zoveel van je houden, of je man. Maar in elk stukje delen zit het risico van pijn doen. Niet begrepen worden. Of dat net het verkeerde woord gezegd wordt. Nou, wat doe je als man en vrouw? Dan zeg je toch niet, auw, en nu stop ik ermee. Dan zeg je, auw. En dan praat je met elkaar erover. Met het gevolg dat er een nog diepere relatie ontstaat. En dat je elkaar nog beter leert kennen. Dus dat zijn onder andere de grootste risico's die je krijgt. En dan de vraag namelijk, wat deel je wel en wat deel je niet? Ik moet zeggen, voor mij is het zo geweest. De situatie toen we nog een gemeente waren van 60 mensen en de situatie nu, is dat ik soms een keuze moet maken wat ik waar deel. In de zin van, bij de oudsten denk ik dat ik iets anders deel dan bijvoorbeeld bij onze taakgroepleiders. Dat zijn dus de mensen die de taakgroepen aansturen. En bijvoorbeeld als ik binnen een team kom waar ik een stukje bemoediging moet geven, dan zal ik waarschijnlijk weer andere dingen delen. Dus dat heeft te maken met de intensiteit en de intimiteit waarmee ik samenwerk. Naarmate ik met mensen intenser samenwerk, zal mijn openheid en mijn delen alleen maar groter worden. Maar als ik met mensen kort, vluchtig samenwerk, korte ontmoetingen, of dat ik een bemoediging moet geven, ik zal altijd proberen om open te zijn naar mensen. Maar zo ben ik en zo wil ik ook graag zijn. Maar naarmate ik dan dieper ga, zal de relatie en de band, vind ik, en ook vanuit de schrift, alleen maar kunnen groeien naarmate ik meer van mezelf laat zien. Zo trainen we bijvoorbeeld onze huiskringleiders. We hebben heel veel huiskringen binnen onze gemeente. Maar ook als zou je 2 of 3 of 5 huiskringen hebben. De toon wordt gezet in elke huiskring naar de mate dat de huiskringleider en zijn vrouw open zijn. En daar waar ze niet open zijn, krijg je de kring nooit open. Dus wij trainen onze leiders dus ook in hoe je leert om je kwetsbaar op te stellen. Transparant te zijn. Over je werk, over je gezin. Over hoe je in de gemeente staat, over je geestelijk leven, over je financiën. En naarmate dat gebeurt, de ene kring klikt in één keer, de andere kring heeft veel meer tijd nodig. Maar dat is voortdurend de coaching die ze krijgen. Namelijk, dat is wezenlijk. Ik durf te zeggen, we zijn een behoorlijke grote gemeente voor Nederlandse begrippen. Maar ondanks het feit dat er een paar duizend mensen erbij betrokken zijn, is het getuigenis dat we van buiten krijgen, van mensen die binnenkomen, is de warmte, is de openheid, is de ontvankelijkheid. Iets dat totaal vreemd is aan de Friese mentaliteit. Maar dat je wel bij ons tegenkomt. Maar dat heeft ermee te maken omdat we echt de nadruk erop leggen, niet geforceerd, maar door als leiders het te doen en het te onderwijzen en mensen handen en voeten te geven van hoe dat te kunnen doen. Eventjes een heel belangrijk punt is, we hebben bijvoorbeeld 1 persoon, een fulltimer, die onze huiskringleiders, naast de coaches die ze hebben, onderwijs geeft en toerusting geeft. En iedere 2 weken komen onze huiskringleiders bij elkaar, of onze huiskringen bij elkaar. En iedere week dat ze bij elkaar komen, dus om de 14 dagen, krijgen ze altijd informatie hoe ze een avond kunnen leiden. En dat gaat jaar in, jaar uit, gaat het door. Waarom? We willen ze zulke concrete handen en voeten geven om te leren wat ze in de training ontvangen, wat ze in de coaching ontvangen, ook handen en voeten te kunnen geven. Dus zo dichtbij komen wij met ons eigen leven als leiders, maar ook uiteindelijk om ze te helpen hoe het toe te passen. Dus dat is wat we proberen te doen. Dus ik denk, ik kan er niet met hele concrete voorbeelden aan te geven, want elk voorbeeld stopt natuurlijk ergens. Maar toen ik in Drachten kwam, 15 jaar geleden, toen hadden we 3 oudsten in de gemeente. Wat ik begonnen ben te doen, dat is mijn uitgangspunt toen geweest. Ik dacht van, hoe kan ik hier zoiets gaan bouwen? Toen heb ik 2 jaar lang, kwam ik met de oudsten en hun vrouwen bij ons thuis samen. de ene week met de oudsten en hun vrouwen. En dan hadden we dan, zeg maar, gewoon een delen met elkaar. Ik heb bijvoorbeeld, wat ik me nog heel goed kan herinneren, sommigen van jullie kennen hem misschien, Gene Getz. En Gene Getz, een Amerikaanse professor uit Dallas. En van Dallas Theological Seminary. Die heeft een aantal boeken geschreven. The Measure of a Man, The Measure of a Woman enzovoort. Waarbij het gaat om eigenschappen, maar dan ook over het huwelijksleven. En dat deed ik dan, zeg maar, om de twee weken met de echtparen, de oudste. Waardoor we op een hele natuurlijke manier direct to the point kwam van waar sta je als man, waar sta je als vrouw? Hoe open stellen we ons leven met? En dan namen we tijd om te bidden. En de andere 14 dagen hadden we dan onze oudste vergadering. Dus op die manier heb ik geprobeerd om eerst het team van leiders open te krijgen en heel vertrouwd met elkaar te zijn. En ik moet zeggen, dat is voor mij nog steeds de basis die gelegd is om alles verder binnen de gemeente te gaan vermenigvuldigen. Ja. 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 Ik zou u graag een paar jaar in Drachten willen hebben. Ja. Mijn uitgangspunt is deze. Wat u zegt, hebt u in zekere mate gelijk. De ene cultuur is de andere cultuur niet. Ik denk dat helder en duidelijk is. En toch heb ik zoiets. De schrift overstijgt culturen. Dat is mijn bescheiden overtuiging. Dus als ik van de Heer Jezus Christus leer, dan denk ik, dan moet het volgens mij in elke cultuur toepasbaar zijn. Alleen, in de ene cultuur zal het meer tijd nodig hebben, zal je andere wegen moeten proberen te bewandelen om hetzelfde te bereiken. Daarom dat ik ook zal proberen om nooit iets uit het noorden, als het ware, jullie te zeggen, zo moeten jullie doen. Ik heb heel veel geleerd en leer nog steeds veel uit Willow Creek, met name. Daar heb ik me op gericht. Maar vanaf het allereerste begin heb ik gezegd van, ik wil principes van Willow Creek leren. Maar de cultuur en alles wat daarmee samenhangt, de vormen, dan moet ik de eigen Nederlandse cultuur, de eigen Nederlandse vormen, zelf passend bij het noorden, moet ik zoeken en die als het ware gaan gebruiken om die principes toe te passen. En mijn ervaring is, dat is heel bijzonder. Dus terugkomend op, ik heb het idee dat het ermee te maken, naarmate de ene cultuur, maar je hoeft er niet alleen maar te zoeken in een cultuur, zelf in het gezin. De ene persoon is een introvert iemand, wat je natuurlijk ook al hebt tussen een introvert en een extrovert. De tweede persoon, die is niet alleen maar introvert, maar komt ook uit een gezin waar hij nooit heeft leren praten over zijn gevoelens. Ons uitgangspunt is, we forceren niemand. Maar als ik de toon zet, heb ik zo de overtuiging dat de Heilige Geest de persoon openmaakt. We hebben een broeder bij ons in de gemeente. Dat is voor mij een van de grootste lessen die ik geleerd heb. Die man is multimiljonair. Hij is ongelooflijk rijk. Het is een zakenman in hart en nieren. Hij heeft met zijn vrouw op het punt van echtscheiding gestaan, omdat hij niet in staat was om zijn gevoelens te communiceren. Met zijn kinderen had hij nauwelijks contact. En ik heb deze broeder, of deze man, heb ik tot de Heer Jezus mogen leiden. En heeft hij Christus leren kennen. Ik moet zeggen, ik verbaas me erover hoe open hij geworden is. Het is een man die heeft ouders gehad, met name zijn moeder. Zijn moeder is al zo lang geleden overleden, maar als hij over zijn moeder praat, dan merkt hij nog steeds dat er gevoelens opkomen die hij onder het bloed van Jezus moet brengen. Zo heeft zijn moeder hem geterroriseerd. Ja. En toch moet ik zeggen, de manier waarop hij open geworden is, het is geweldig. Ik kan me herinneren, de allereerste keer dat hij gehuild heeft, toen mocht ik erbij zijn. Zo druk ik het uit, toen mocht ik erbij zijn. En hij wist niet wat hem overkwam. Zijn vrouw had het vanaf ze elkaar kennen nog nooit meegemaakt. En hij wist er geen raad mee. En dat is wat er gebeurt in de ontwikkeling en in de groei. Dus het heeft niet te maken met drachten. Maar daar leren we het wel. Dus er zijn heel veel dingen. Maar je moet iemand nooit forceren. Het moet niet een moeten worden. Maar het moment dat iets gaat groeien, dan zie je dat het zich ontwikkelt. Ja. Ik ga naar de tweede vraag. Hoe kan een leider zichzelf leiden? Je noemde evaluatie, maar in kleine gemeenten is vaak geen mogelijkheid om te evalueren. Hoe een leider zichzelf kan leiden? In de allereerste plaats denk ik toch het principe van wat Paulus noemt in Handelingen hoofdstuk 20, vers 28. Zie toe op uzelf. Ik denk dat voor mij de grootste les is van: hoe eerlijk, hoe oprecht wil ik zijn? En hoeveel wil ik me spiegelen naar de Heer Jezus toe? Dat is de beste manier om aan een stukje zelfleiderschap te werken. En een houding, de aspecten, die zeven aspecten die we gezien hebben, het moment waarop je dat gaat toepassen in je leven, ook in jouw leiderschap, op welk niveau dan ook, dan gaat de Heilige Geest het echt gebruiken. Als je je niet aangevallen voelt, als je niet vlug in de verdediging gaat, maar om leert juist je open te stellen, dat je toegankelijk bent voor mensen, je leert enorm veel van mensen. Ik merk voor mezelf, ik luister heel veel. Enorm veel. Gewoon naar wat mensen zeggen, wat mensen denken. Zonder meteen er bovenop te springen, maar om te kijken van waarom voelen ze het zo? Waarom denken ze het zo? Wat zou ik eraan kunnen doen? Dus ik probeer iedere keer weer te vertrekken van: wat zou ik van mijn kant eraan kunnen doen? Tot. Ja. Dus ik zoek het bijna altijd eerst bij mezelf, alvorens ik in wezen het bij de ander zoek. En dan denk ik, als je alleen ben binnen de gemeente en je hebt nog geen oudste om je heen, ik zou zeggen, daarom dat je elkaar nodig hebt, ook in deze omgeving. Ik denk dat het nu een jaar of 20 geleden geweest is, toen ik deze principes begon toe te passen in mijn eigen leven en te onderzoeken. Toen zijn we gestart, ben ik gestart met een studiegroep van voorgangers uit het noorden. En verschillende die stage gelopen hadden en inmiddels voorganger geworden waren in een andere gemeente. Maar het heeft zich verder uitgebreid. En we komen één keer in de twee maanden komen we bij elkaar. Ik moet zeggen, ik ben er zo ongelooflijk trots op, in de positieve zin van het woord. Hoe komen we bij elkaar? We beginnen meestal om 9 uur, drinken we maar wat met elkaar. En dan gaan we samen zingen. Gewoon onder begeleiding van enkele die wat muziekinstrumenten kunnen spelen. En dan zingen we samen. En dan nemen we tijd om echt te delen. Zoals ik het in de raad doe, zo doe ik het bij, ben ik de toon gezet. Ik heb lang niet meer de leiding, anderen hebben de leiding. Maar dan delen we. Als de groep te groot is, dan gaan we met 4, 5 man uit elkaar. Gewoon heel eerlijk, waar sta je? Hoe kijk je naar je bediening? Waar heb je het moeilijk mee? En ik merk, het is zo'n veilige plaats. Toen dit begon te groeien, heeft Nelke, mijn vrouw, het initiatief genomen om de vrouwen van de voorgangers bij elkaar uit te nodigen. En zij doen precies hetzelfde, ook 1 keer in de maand. Zijn ze ook een hele dag bij elkaar. Als dat achter de rug is, dan hebben we een korte break en dan gaat één van ons spreken. Als ik iets gevoelig vind voor voorgangers, voor leiders, dan is het om beoordeeld te worden op je meest gevoelige plek. Ik merk, als ik een voorganger vraag, zou jij willen preken dat ik jouw preek beoordeel? Nou, alles in een voorganger stijgert. Ja. En ik moet zeggen, het gebeurt bij ons. Elke keer heeft 1 de prediking. En dan wordt er echt gefileerd. Dat betekent, we zijn zo vertrouwd met elkaar. Maar waarom zouden we dat niet doen? Want ik bedoel, het is 1 van je belangrijkste bedieningen. Waar de gemeente doorgebouwd moet worden. Vaak hoor je alleen maar kreten van broeders en zusters. Maar daar wordt gekeken naar je exegese. Er wordt gekeken naar je toepassing. Er wordt gekeken naar je voordracht. En er worden concrete dingen genoemd. Ik geniet ervan. En ik moet soms ook preken. Maar ik vind het geweldig dat ik nu broeders heb die zelf ermee bezig zijn en die me nu kunnen beoordelen. Dus, en meestal dan eten we samen en, tussen de middag. En dan hebben we daarna een onderwerp dat we met elkaar bestuderen. En dan komen we ongeveer tot 1 uur of 4 bij elkaar. Kijk, er moeten 2 zijn, minstens, die ermee beginnen. Waarom ik zeg, er moeten minstens 2 zijn. Dus of je nou met 3 man of 4 man bent. Iemand moet de toon zetten. Ik heb het voorrecht gehad dat ik in al die situaties zelf de toon mocht zetten. Maar het moment, dus iemand moet die stap doen. En doordat je die stap doet, omdat het Jezus zijn bedoeling is. En zo ging Jezus met zijn discipelen om. Zo ging Paulus met zijn team om. En ik heb een studie die ik wel eens doorgeef over hoe Mozes Jozua vormt als leider. Als je die Bijbel opent, het is verbazingwekkend hoeveel gegevens je in de Bijbel hebt. Hoe echt Jozua gevormd wordt in de schaduw van Jozua gevormd wordt in de schaduw van Mozes. Maar dan zie je dat het alles te maken heeft met de openheid die er is. Laat me jullie iets ervan laten proeven. Kijk even met me naar Exodus. Dit is zo mooi. Exodus hoofdstuk 33. Jullie weten, het Joodse volk is in de woestijn. De tabernakel is gebouwd en het volk trekt van pleisterplaats tot pleisterplaats. De tabernakel of de tent der samenkomst stond altijd iets buiten de lege plaats waar de Joden hun tenten hadden opgeslagen. Zodat als Mozes zeg maar naar de tabernakel ging om met God te overleggen, dat waren bijzondere momenten, dat was het een en al oog en oor van de mensen om te kijken wat Mozes gaat doen. En dat is zo'n situatie. Kijk maar, vers 9 van hoofdstuk 33. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de tent. En hij, Yahweh, sprak met Mozes. Wanneer het gehele volk de wolkkolom zag staan aan de ingang van de tent, stond het op, boog zich neer, ieder aan de ingang van zijn tijd. En dan komt het. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend. Punt, komma. Daarna keerde Mozes terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent. Als je het hoofdstuk vooraf zou lezen, Jozua wordt met geen woord genoemd. Met geen woord. Het is allemaal Mozes de leider. En Mozes gaat in die tent. En het volk ziet Mozes gaan. En God komt om met Mozes te spreken, zoals we lezen, als een vriend van aangezicht tot aangezicht. Maar Jozua is altijd in de kielzog van Mozes mee. En als hij weggaat, dan heeft hij gehoord hoe zijn leider spreekt met de grote leider. En dan vertrekt de leider en dan mag hij nu leren om met de grote leider zelf te praten. Dat betekent, je neemt iemand mee in de meest intieme omgang met God. Mensen vragen me wel eens wie mijn grootste leermeester geweest is. Zeg ik altijd, er zijn drie mensen in mijn leven die geïnvesteerd hebben in me, waarvan ik denk, er kan niemand zijn die meer investeert als dat. Dat is mijn voorganger in Suriname, dat is mijn jeugdleider en dat is een Surinaamse vrouw, echt een geestelijke vrouw. Mijn voorganger die heeft in mij geïnvesteerd. Het is een man die me echt geleerd heeft om stille tijd te houden. Ik kwam tot geloof, ik kwam in die gemeente. En ik hoorde steeds over stille tijd houden, stille tijd houden. Toen vroeg ik hem, wilt u me niet leren om stille tijd te houden? Heeft hij me uitgenodigd. En een jaar lang heb ik iedere week, één keer in de week, stille tijd met hem mogen houden. Hij hield stille tijd en ik zat bij hem. En hij deed me het gewoon voor. En ik leerde het van hem en ik ben het thuis gaan toepassen. Dat is zo super. Mijn jeugdleider is de man die met me kon zitten en tegen me kon zeggen van Orlando, masturbeer je. Orlando, hoe doe je met die gevoelens? Orlando, waar denk je dan aan? Hoe ga je daarmee om? Een man die me meenam en zo in me geïnvesteerd heeft. Ik denk, er is nooit iemand die zoveel deuren voor me geopend heeft. En die vrouw, dat is degene die me iedere keer weer aanmoedigde om met de Heer Jezus te leven. Ze had een bidstondgroep en ze nam me iedere keer mee. En als ik wegbleef, dan belde ze me. Ik heb je gemist. Waar was je? Kom weer. En zij nam me mee. Toen ik verkering kreeg met Nelleke, mijn vrouw. Nelleke komt uit een moslimgezin vandaan. Haar vader was een hele fanatieke moslim. Dus ze mocht nooit met me mee naar de jeugdgroep of naar de kerk. Zij was 15 toen we elkaar leren kennen. Deze vrouw, ze schreef alle preken zondags van de voorganger schreef ze op. En dan na de dienst kreeg ik een paar velletjes papier voor Nelleke. Om een Nelleke te geven, zodat Nelleke de preek kon volgen. En dan zei ze altijd tegen me, en dan moet je dan het met haar bespreken. Nou, dat is zoals ik ben opgevoed. En ik kom uit een gezin waar er nooit gepraat werd. Waar mijn ouders de Heer niet kennen. Ik ben de eerste die tot bekering ben gekomen. Maar daar ligt voor mij het meest kostbare dat ik in mijn leven heb gehad. Die mensen die zo hebben geïnvesteerd. Dus vandaar dat het zo belangrijk is, terugkomend op de vraag. Iemand moet op een gegeven moment beginnen. En dan kan het zijn in je gemeente. En dan kan het zijn als voorganger. Jullie hebben elkaar, wij hebben elkaar enorm nodig. Ik zou me niet kunnen voorstellen als ik hier in het zuiden zou werken, dat ik jullie niet zou opzoeken. Dat meen ik echt oprecht. Gewoon omdat ik het nodig heb. Ik bedoel, ik ben geen Einzelganger, geen eilandfiguur. En jullie hebben met allemaal exact hetzelfde te maken. Exact hetzelfde. En de ene misschien in hevige mate en misschien de ene dit een keer en de andere dat. Maar jullie gaan door exact dezelfde processen. Dus je hebt elkaar geweldig nodig. En daarom dat wij het op die manier toepassen. Maar goed, dan zie je hoe mooi Mozes dat doet in het leven van Jozua. Als ik toch eventjes door mag gaan. Er staat een vraag. Hoe als leider om te gaan met mensen die werkelijk vuur voor het geloof missen. En voorbeeld geven. Ik denk, mensen die het vuur missen, dan moet je mogelijkheden en middelen zoeken waardoor ze aangestoken worden door het vuur. Als ik denk aan onze kinderwerkers, als ik denk aan onze jeugdkringen en als ik denk aan de volwassenen, daar proberen we meestal mensen aan elkaar te koppelen. Soms heel bewust. Misschien dat ik het met een voorbeeld mag aangeven van onze tieners. Tieners zijn natuurlijk heel moeilijk mee te krijgen, lettend op alle processen en ontwikkelingen bij ze. Wij proberen ieder jaar jongeren mee te krijgen naar Teen Street van OM in Duitsland. Omdat wij onze jeugdleider er naartoe gestuurd hebben, hebben we gezegd van, je moet gaan kijken wat het is. Hij is teruggekomen, we hebben de balans opgemaakt. We hebben gezegd, jong, dit is zo een plek waar tieners in vuur en vlam gezet kunnen worden voor de Heer Jezus. Toen hebben we een aantal tieners die echt voor de Heer gaan, ingeschakeld, dat niet de jeugdleider, maar de tieners, andere tieners die ontzettend nonchalant zijn, waar we geen kant mee opgaan kunnen om die tieners uit te nodigen met hen mee te gaan. En de gemeente heeft zich voorgenomen om het te sponsoren. 50% krijg je betaald van de gemeente als je naar Teen Street gaat. Nou, aan de ene kant doordat ze door tieners werden uitgenodigd, ze kregen het gesponsord. Er is ook nog een uitje, want je gaat naar Duitsland. Ik overdrijf het niet. Ik denk dat er gemiddeld zo'n 50 tot 100 tieners van ons per jaar er naartoe gaan. We zien tieners die niet vooruit te branden zijn, terugkomen. En ze zijn zo enthousiast. Dat is niet te geloven wat er gebeurt in. Dus je moet zoeken naar mogelijkheden hoe je mensen met elkaar in contact kunt brengen. Want snel ontstaat de situatie dat we zulke mensen juist gaan parkeren. Namelijk, je gaat niet meer met ze om, je houdt ze buiten dingen. En de vraag is van, hoe kun je juist door persoonlijke contacten, als het ware, aansluiting voeren. Ik zal proberen met een ander voorbeeld aan te geven, onze huiskringen. Onze huiskringen zijn zo ingedeeld dat alle leden van de gemeente zijn per definitie in een huiskring ingedeeld. Bij wijze van spreken of ze gaan of niet gaan. Onze huiskring bestaan uit ongeveer 10 tot 15 mensen. Zijn er 15 mensen ingedeeld en 2 of 3 zouden zeggen, ik kom niet. Nou, dan is het hun beslissing. Maar die andere 13 krijgen de opdracht om deze 2 in het komend jaar te gaan winnen. Niet door op ze te schelden, ook niet te mopperen en niet iedere keer te klagen van waarom komen ze niet. Maar om van tijd tot tijd ze uit te nodigen. Door samen voor ze te bidden. Onze kringen zijn zorgkringen, zijn geen bijbelstudiegroepen, zijn ook geen bidstondgroepen. Veel breder zijn zorgkringen. Dat betekent, ze hebben soms bijvoorbeeld dat ze gezellig een zaterdag met elkaar als gezinnen iets doen. Dan nodigen ze zulke gezinnen uit. Of ze hebben wel eens een gourmetavond. Dan nodigen ze zulke gezinnen uit. Alle communicatie van de raad naar de gemeente loopt via onze huiskringen. Dus dat betekent, iemand van de huiskring brengt alles naar hen toe. Dus de mensen ervaren voortdurend een contact. En dan niet om af te stoten, maar om ze te winnen zonder druk uit te oefenen. Maar om als het ware de deur open te houden. En onze ervaring in onze beleving is dat zoiets gewoon alleen maar een soort sneeuwbaleffect wordt. En dat je mensen op een goede manier terugtrekt. Wij leiders zijn vlug geneigd om vanuit een beschuldigende, klagende, mopperende manier met onze mensen om te gaan als niet gebeurt wat we graag zouden willen. Voorgangers bijvoorbeeld, of oudsten die preken. Ik verbaas me iedere keer weer hoe vaak vermanend, corrigerend, terechtwijzend gepreekt wordt. Ik denk dat als jullie mijn preken zouden beluisteren, het komt bijna nooit voor. Nooit. Ik ben altijd bemoedigend bezig. Ik ben altijd God zijn grootheid, God zijn genade. Dat verkondig ik. En mijn ervaring is, terwijl ik dat doe, bijvoorbeeld zonde, met één voorbeeld. Ik kan bijvoorbeeld zo spreken over zonde en hoe erg zonde is. En wat zonde allemaal in je leven teweeg brengt. En je ziet de gelovigen terugdeinzen, want die ontdekt die zonde, die ontdekt die zonde. Maar ik kan over hetzelfde onderwerp preken, maar met een heel andere insteek. Hoe geweldig het is om dicht bij Jezus te leven. Hoe de intimiteit met hem op te bouwen. En hoe mijn zonden mij belemmeren om die intimiteit te beleven. En hoe het me schaadt om juist dat te ontvangen wat God wil geven. Ik zeg exact hetzelfde, maar vanuit een heel andere invalshoek. En ik merk, de gelovigen voelen zich niet veroordeeld, maar ze denken, oh, dan moet ik me die zonde breken. Dan moet ik mijn leven corrigeren, om dat ook te beleven. Snap je? Dus dat is mijn voortdurende invalshoek. Maar als je mensen gaat beschuldigen en je wint ze niet, je raakt ze alleen maar kwijt. Dus dat is iedere keer mijn uitgangspunt. Mil, ik moet stoppen. Er waren nog een paar vragen, maar misschien dat die nog komen.